Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit aan tafel zoals iedere maandag met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we beginnen zoals elke maandag met de Eredivisie. Uiteraard ook met de koploper. Was PSV zo goed of was Vitesse zo ontzettend slecht?
Nou, allebei. Vitesse staat niet zo laag natuurlijk omdat ze heel erg goed zijn. Maar ik heb wel echt genoten van PSV en de overtuiging waarmee PSV speelde tegen dit Vitesse. Eigenlijk alles wat PSV dit seizoen zo goed maakt, heb je tegen Vitesse wel weer terug kunnen zien. Van de heerlijke balletjes van Joey Veerman tot aan de spelhervattingen, waar natuurlijk ook altijd heel veel dreiging bij is bij PSV. Luc de Jong, die geloof ik nu in alle competities dit seizoen bij 50 doelpunten direct betrokken is. 35 goals, 15 assists. Nou ja, ook best netjes. Malik Tilman, die ik weer heel goed vond vanaf de linkerkant. Junior Dest, die er natuurlijk overheen dendert. Bakayoko, die weer eens een doelpuntje meepikt. Die heeft er nu ook 10
in. En de druk zetten, Pieter. Deden ze dat tegen, zoals tegen NEC of tegen AZ? Hoe goed was
dat? Dat was meer natuurlijk zoals tegen AZ. Maar dat, ja, het niveau van opbouwen van Vitesse lag ook niet heel erg hoog. Dus die deden ook niet al te veel aan. Maar dat stond wel gewoon iedere keer goed. Ramaljo speelde weer achterin. Zodat Schouten er ook bij was voor die tweede ballen op te vangen. En dat ging eigenlijk compleet moeiteloos. En zeker in die eerste helft kreeg ik op een gegeven moment nog het gevoel, nou, als PSV na dus echt de gas aan de open trekt, dan kan dit ook gewoon 7-8-0 worden. Nou, dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar ja, het gemak waarmee dit gebeurde was veelzeggend. En misschien ook wel een contrast, zeg maar, met Feyenoord, dat tegen Fortuna ook prima speelde. Natuurlijk, Fortuna is niet hetzelfde als Vitesse. Maar dit is wel wat we dit seizoen veel gezien hebben. Dat PSV tegen teams rechterrijtje, dat ze er echt overheen denderen. En dat bij Feyenoord, ja, dat moeizamer gaat over het algemeen. En dat er dus ook vaker wel puntenverlies oplevert. Nou, nu door een spelhervatting, Hanchko, is dat niet zo geweest voor Feyenoord.
Speelde het als goed, Hanchko?
Hanchko was waanzinnig. Oh. Maar daar zag ik wel een beetje weer het contrast terug tussen Feyenoord en PSV. Dat PSV in dit soort wedstrijden makkelijker afstand neemt. En Feyenoord heeft dat in een aantal wedstrijden dit seizoen ook gedaan, maar ook in een aantal wedstrijden, ja, dat het heel hard werken was voor Feyenoord om vanuit het vele balbezit tot kansen te komen.
Ja, tot slot even bij PSV. Wat ik schrijnend vond aan dat duel is dat je eigenlijk vanaf de aftrap al niet het gevoel dat het überhaupt een wedstrijd was. Soms is het tot die openingstreffer, laat maar zeggen, heb je nog het idee van, afwachten, zolang ze niet scoren kan het spannend blijven. Maar dat heb ik echt geen seconde gehad.
Nee, dat klopt. Nee, het was heel apart ook om naar te kijken. Je voelde niet van, dit is een Vitesse. Je kunt nog denken, is een ploeg op doodstrijd tegen een ploeg die het idee heeft van, we zijn misschien wel bijna kampioen naar die wedstrijd tegen AZ. Maar dat was totaal niet het wedstrijdbeeld. PSV was hongerig om die kansen te creëren, weer te laten zien. Ja, wij zijn echt een terechte kampioen. Die zijn ook wel hard op weg naar die 100 doelpunten ondertussen in de Eredivisie. Dus ja, dat gaat keihard bij Vitesse. Ja, ik zag daar niks terug van een plan of een idee om het PSV nou echt lastig te maken. Ja, je weet eigenlijk als je op de manier gaat spelen waarop Vitesse deed tegen PSV, dat je gewoon van het terrasje naar de muur getikt wordt. En dat gebeurde dan ook.
Ja, precies. Dan gaan we nu naar Feyenoord. We noemden net al Hanchko. Die vond ik echt opvallend goed tegen Fortuna Sittard. Dat vond ik niet van alle spelers. Ik weet niet of hoe jij dat ziet. Ik vond bijvoorbeeld Timber, die was in de klassieke tegen Ajax echt naar toonaangevend op het middenveld. Die vond ik nu een wat meer anonieme rol aannemen. Heb jij dat anders gezien?
Ja, dit was sowieso natuurlijk een lastige wedstrijd voor Feyenoord. Slot kondigde het van tevoren ook natuurlijk aan. Danny Buijs, die weet hoe hij zich moet instellen. Volgens mij werden alle wedstrijden tussen Buijs en Slot tot dit moment gelijk spel. Of in ieder geval Slot had het nooit van Danny Buijs gewonnen. En Bas Nijhuis als scheidsrechter, waardoor je ook weet, die kunnen wel even erin gaan vliegen. Ja. Nou, dat deed Fortuna dan ook. Ja, en die maakte er echt een wedstrijd van. Wat dat betreft denk ik ook wel complimenten aan Fortuna, die het gewoon heel goed hadden staan, goed georganiseerd. Een plan voor hoe gaan we hoog druk zetten, een plan van hoe gaan we laag verdedigen.
Dus, maar ook wel wat kansen gecreëerd.
En ook wat kansen gecreëerd, dus je zag dat die er wel een strijd van maakten. En dat ze in ieder geval een plan hadden van, nou, zo maken we de meeste kans op resultaat tegen Feyenoord. Ja, en dan misschien ook dat, doordat het zo'n fysieke wedstrijd is, dat dan... Ja, spelers als Timber, dat die er wat minder in komen. Hij kon natuurlijk ook wat minder doen wat hij tegen Ajax heel goed deed. Omdat Fortuna dit gaat niet tot in de treur blijven opbouwen. Maar dan gaat op een gegeven moment gewoon die bal naar voren geranseld worden. En dan kom je misschien ook minder in dat soort duels als Timber. En wat minder in ruimtes. Dus het was al geheel, denk ik, moeizaam voor Feyenoord. Partiao, dat was al denk ik de derde minuut of zo dat hij een balletje krijgt. Dat hij hem onder zijn voet door laat schieten over de zijlijn. Ja, die was ook de week daarvoor was die fantastisch in vorm. Dus het was denk ik ook typisch zo'n wedstrijd. Je hebt Ajax gehad, toen moest even de boog helemaal gespannen staan. En die bekerfinale komt eraan en dan daartussen Fortuna.
Moeilijk, dat wordt zo vaak gezegd en dat, ik ben het ook helemaal met je eens. Hè? Want volgende week speel je de bekerfinale. Vorige week heb je Ajax gehad. Maar Slot geeft aan, die heeft nog nooit van buis. Tenminste, de statistieken tegen buis zijn niet heel positief. Dan heb je toch het gevoel van, oké, dat vooral de staf er heel erg op zit, dat het dus echt een goede wedstrijd weer en dat je weer hetzelfde moet leveren als altijd. Kijk je in het veld, dan zie je dat eigenlijk bij Hansko structureel terug, omdat het gewoon altijd een winnaar is, omdat hij altijd levert, omdat hij altijd hetzelfde doet wat van hem verwacht wordt.
Ja, en die haalt natuurlijk ook altijd gewoon een heel hoog niveau.
Ja.
In eigenlijk alles, in het verdedigen, in de inspelpases, in het inschuiven. Ja, dat is natuurlijk ook een speler met een bepaalde leeftijd die een constant hoog niveau haalt. En dat is zeg maar bij die andere spelers. Ja, Partiao is wat jonger, is wisselvalliger. Minte is wisselvalliger. Ja. Je zit natuurlijk ook met Gimenez, waar eindeloze discussies over zijn. Die is ook niet altijd in topvorm. En dan zie je met name bij die wat jongere spelers bij Feyenoord. Ja, dat wat wisselvalliger kan zijn. En dat zag je denk ik in deze wedstrijd ook weer terug. En of dat dan helemaal in het brein zit, het zal denk ik ook wel heel veel te maken hebben. Want we hebben het ook over gehad, die wedstrijd tegen Ajax. En Feyenoord maakt daarin 4 doelpunten. En eigenlijk alle cruciale doelpunten vanuit hoge veroveringen. En die kansen waren er niet tegen Fortuna. En als je dat weghaalt zeg maar tegen Ajax, dan was het ook tegen Ajax gewoon heel moeizaam geweest om vanuit het balbezit tot kansen te komen. Maar Ajax gaf de doelpunten cadeau door op te blijven bouwen. Ja, dat doet Danny Buijs niet. Dat is heel verstandig van Danny Buijs. Ja, en dan kom wel meer naar voren, wat je daarvoor ook zag tegen Volendam. Ja, dat het moeizamer is voor dit Feyenoord om tegen een team wat geen risico neemt in de opbouw, om dan helemaal van achteruit naar voren te spelen en tot kansen te komen, dat het lastiger is. Ja, en dat beeld is nu ook weer bevestigd.
Ja, precies. Nou, komende zondag spelen ze de bekerfinale tegen NEC. Dan gaan wij door naar Ajax. En dan gaan we eigenlijk indirect ook naar het meest gelezen item op VPRO. Dus analyse. Dat de omzetting van John van Schip werkte in ieder geval positief uit tegen FC Twente. Kun je uitleggen wat er precies veranderde, los van het systeem?
Ja, los van het systeem. Nou, eerste helft had Ajax heel veel moeite, met name met de rechterflank van FC Twente. Ajax speelt die 5-4-1, die ze dan de laatste weken spelen, een beetje op een curieuze manier. Dus die twee spelers aan de zijkant van het viermans middenveld, dat zijn Bergwijn en Gods in dit geval, die spelen vaak heel erg naar binnen toe, waardoor in principe als je als back naar voren loopt, dan sta je helemaal vrij. En dan sta je eigenlijk in de 2-1 situatie met Kenneth Taylor. En dat was eigenlijk wat er heel veel gebeurde in de eerste helft. Er komt ook dat doelpunt uit, dat Regeer en Gods op die zijkant het 2-1 maken tegen Taylor.
Was ook bewust de tactische zet van Oosting, hè? Om Regeer daar neer te zetten, om juist steeds die overtal te krijgen.
Klopt. Dus dat werkte in de eerste helft eigenlijk goed voor Twente. Hadden op die manier controle, kregen een paar kansen. En in de rust zet Van het Schip het eigenlijk aan die kant om door Hato door te laten gaan op Rots. En Taylor die werd middenvelder en dan ging Gods in eerste instantie. En daarna het werd wat gewisseld en toen kwam Bergwijn weer op de linkerkant te spelen. Die moest gewoon achter Regeer aan. En eigenlijk werd het op dat moment door naar 4 man achterin te gaan. Ja, zodra Taylor doorging was het eigenlijk 1-op-1 over het hele veld in het druk zetten. Ja, en daar had Twente het gewoon een fase heel erg lastig mee om te herkennen. Ja, wat gebeurt er nou? Wel is nu de oplossing? En hoe krijgen we het weer aan het draaien?
In vind je dat opvallend, Pieter? Want ik denk dat SC Twente over het algemeen het meeste, in de meeste gevallen tegen ploegen speelt die vanuit een 4-3 formatie.
Ja, dat klopt. Maar dat zag je ook bij... ik zag bijvoorbeeld Pupper de afloop voor de camera. Ik zag Jozef Oostik voor de camera. En die begreep eigenlijk ook niet waarom het nou zo moeilijk was geweest. Omdat wat Ajax daar deed ook niet bepaald ingewikkeld was of hogere wiskunde was. Maar ja, het is toch... Ja, in het veld en dan komt de druk op en dan gaan die supporters gaan erachter staan. En dan ja, het dan weer terugkrijgen richting controle. Ik denk dat ook nog meespeelt dat Twente staat op een voorsprong. Dan gaat die tegenstander een hoge druk zetten. Dan ga je misschien toch wat sneller die lange bal hanteren. En dan kom je op een gegeven moment steeds meer in het defensief terecht. Dat het een soort normale reactie is. En je zag eigenlijk vanaf het moment dat Twente wat wissels deed, dat ze ook meteen weer wat beter in die wedstrijd kwamen. Er waren meteen twee momenten waar Ajax hem inlevert weer rond de eigen 16. Ja, waar gewoon kansen uitkwamen. Een vrije schotkans voor die Samsted en een schotkans voor Rots. Mm-hmm. En ja, in die fase dat je net denkt, oh, Twente heeft weer een beetje het initiatief terug. Ja, maakte Salah Eddin die ontzettend domme overtreding in de 16. Krijgt Ajax een penalty en die schieten ze erin. En daar ging het stuk ook een beetje over. Dat dan ga je waarschijnlijk verwachten bij Ajax dat het sentiment ontstaat. Ja, zie je wel, gek systeem. We moeten lekker met 4 verdedigers gaan spelen. Lekker terug naar 4-3-3 of 4-2-3-1, net hoe je het wil gaan noemen. En ja, dan dat is the way to go voor het restant voor de competitie. Terwijl ik denk dat als je die wedstrijd analyseert, ja, dat eigenlijk vooral het verrassingseffect in combinatie met dat een evident tactisch probleem hiermee in ieder geval even werd kalt gesteld. Ja, dat het voornaamste positieve effect was van die systeemwissel. En zodra Twente daar weer op reageerde, ja, dat het ook wel weer weg was. En dat je ook weer zag hoe kwetsbaar het was
daarvoor. Dan gaat de volgende vraag, Pieter. Want ik wilde toch weten, ja, wat gaat Van Schip hierna doen? Want we hebben natuurlijk de beekfinale, dus er is heel veel trainingstijd om het oude systeem, het nieuwe systeem weer te maken.
Nou ja, het enige ding is natuurlijk dat het schema voor Ajax en de restant van de competitie is relatief makkelijk. Maar goed, ja, je kunt twee dingen doen. Je kunt denk ik of ervoor zorgen dat die opbouw met dat systeem met 3 verdedigers, dat beter gaat verlopen.
Ja.
Of je gaat terug naar 4-2-3-1, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je defensieve structuur ook enigszins op peil blijft. Zodat je niet krijgt wat je in die wedstrijden, na eerste wedstrijden na de winterstop had, dat het continu open huis is achterin. Maar goed, ja, in die zin, ik zie daarna Bayer Leverkusen voetballen met 3 centrale verdedigers. Ja, ik vond het best aanvallend eigenlijk.
Ja, klopt. We hebben gelijk het bruggetje naar het volgende item. Want ja, ongenaakbaar Bayer Leverkusen wordt kampioen. Het feit dat ze kampioen worden is al mooi. Maar de manier waarop is nog zoveel mooier en maakt het ook zoveel mooier.
Ja, is geweldig. Echt een feestje. Ik schakelde in natuurlijk vanuit Ajax daarna daarheen. Nou, dat is sowieso wel een wereld van verschil. dat je denkt, dit heeft niet zo heel veel meer met voetbal te maken eigenlijk. Wat je daarvoor gekeken hebt. En dan, wat je dan met
Maar veel teams niet eerlijk. Hè? Als je Bayer Leverkusen, City, weet je, dat speelt wel gewoon het mooiste voetbal.
Ja, nee, dat klopt. En maar als je dat dan ging afzetten, wat me vooral opviel was de intensiteit van lopen.
Ja.
Zo'n, je wint de bal en dan blijven gaan. Maar ze bleven het ook gewoon doen bij 3-0, 4-0 voor. Ja. Dat iedere keer zag je Frimpong eroverheen denderen. Dan die Hinkepie op de linkerkant die daar nu speelde. Wiertz, die kwam erin. Daar, die was echt waanzinnig. Die was echt waanzinnig. Ja. Dat was echt ongelooflijk wat die weer neerzette. Ja, die Boniface loopt natuurlijk altijd. Die Hofman die loopt altijd. Dus er zit gewoon
ook
heel
die
veel
middenvelders. Dat zijn wel kleine loopjes, maar die zijn ook continu in beweging.
Dat klopt. En ook continu die centrale verdedigers die dan meebewegen om op die manier opties te blijven bieden. Ja, en dat zijn hele kleine dingen. Maar als je dat structureel goed doet, dan maakt dat een enorm verschil. En je zag alles terug in deze wedstrijd wel wat Leverkusen het hele seizoen goed heeft gemaakt. En wat hier gebeurd is dit seizoen bij Leverkusen. Ik weet niet of ik ooit zoiets heb gezien, zeg maar, sinds je voetbal
vanuit het
voelt
vertrekpunt en dan waar je
hij stond 17e in Xabi Alonso toen ze 17e waren. Ja. En in anderhalf jaar tijd wordt hij kampioen in de competitie. Waar Bayern 11 jaar op rij kampioen is geworden.
Ja.
Ja, dat kan eigenlijk niet. En dat gebeurt ook nog, zeg maar, we hebben het Leicester City-sprookje gehad. Ja, Leicester City was 4-4-2 met z'n allen inzakken op eigen helft. Dat was geloof ik de ploeg Ik denk dat het nog steeds een van de ploegen is met de laatste paar zuiverheid ooit in de Premier League. Dus alles ging direct naar voren en dan Vardy de hoek in, Mahrez de hoek in en counteren. Maar dit is ongelooflijk voetbal. Ja. Ook nog erbij. Met een enorm tactisch flexibele trainer die het iedere keer net wat anders neerzet. Aan de bal, zonder bal, maar waar tegelijkertijd ontzettend veel vastigheid in zit. Maar ja, op een hele vernieuwende manier ook wel dit team laat spelen. Ja, en dat dat allemaal bij elkaar komt, ja, dat is echt een soort sprookje. Ik zag dat iemand het op X samenvatte als een soort voetbalmanager 7 in het echt. Daar kunnen dit soort dingen, zeg maar. Dat je instapt bij een ploeg die 17e staat en je slijpt er een tactiekje in. Je koopt een paar goede spelers en een jaar daarna word je kampioen in Duitsland. Maar in het echt kan dat eigenlijk niet. Alleen het kan wel blijkbaar met Xabi Alonso. En dan gaat denk ik wel zien hoe bijzonder hij is als trainer. Dat je dit voor elkaar krijgt in zo'n korte tijd. Dus nog steeds ook ongeslagen dit seizoen. Ja, dat bestaat natuurlijk eigenlijk ook niet.
Tegen Bayern hebben ze zien spelen. Ik ben zelf met Sully en Matthijs een keer in het stadion geweest. Het is echt niet normaal. Zo dominant. En ook afwisselend. Echt een tegenstander. Letterlijk van het kastje naar de muur tikken. Echt letterlijk van het kastje naar de muur. En dat week in week uit.
Ja, het is waanzinnig. Ja, eigenlijk alles is ook die opbouw, zeg maar, hoe dicht ze bij elkaar spelen. Eigenlijk met die achterste vijf, die drie centrale, waardoor ze zulke korte pases geven, dat je er als tegenstander eigenlijk niet tussen kan komen, dat je een beetje gemanipuleerd wordt. En dat, als je dat weer afzet, dan heb je daarvoor Ajax ook zien opbouwen met zo'n 3-2 structuur. Ja, het ene is het andere ook niet. Bij Ajax is er best wel veel afstanden ertussen. En dan is een bal langer onderweg, dan kan zo'n tegenstander in duel komen. Hier zie je, het is zo kort. Dat tik, 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 tik. En je trekt ze eigenlijk op een gegeven moment al die tegenstanders richting diezelfde zone. En dan in één keer wordt die bal er tussendoor gespeeld op Wiertz. En dan begint
ruimtes.
Het spektakel in die grotere ruimtes. Ja, dat is echt, echt fantastisch om naar te kijken. En ik heb er ook van genoten om te zien hoe dat publiek ervan genoot. Want die zijn nog nooit natuurlijk kampioen geworden. Die club wint nooit iets. En dan win je het op deze manier. Ja, dat was dat was fantastisch om die beelden te zien. En ook echt een mooie, nette club. Bijvoorbeeld Peter Bos, dat was ook uitgenodigd. Die zat op de tribune om het feest te vieren. En dat is ook wel grappig. Die zou toch ook wel naar gekeken hebben van die keeper die heeft hij gehad. Tapsoba, die heeft hij daar ooit naartoe gehaald. Wiers heeft hij ooit laten debuteren. Ja. Er zijn best wel veel spelers met wie hij
nog
gewerkt
heeft.
Die
wilde hij nog vroeger laten debuteren, toch? Hij was 16, maar wilde op zijn 15e wilde hij dat dan doen, hè?
Nee, hij heeft hem wel meteen erin gezet. Dat was die coronaperiode. Dat is nog wel leuk om één keer die anekdote te vertellen. Dus er lag de competitie een paar maanden stil. En deze jongen die kwam bij FC Keulen vandaan. En die was eigenlijk gehaald voor de onder 23. Alleen de onder 23 mocht niet trainen vanwege die coronaregels. En ze lieten maar meetrainen met het eerste. En het was eerst meteen een positiespelletje op de training. En Bos die kijkt Henry Kluze aan van oké. Okay. Nou ja, dat gebruikt ze altijd een beetje als een test om te zien van hoe goed is iemand. Maar dat ze meteen dachten oké, deze jongen kan wel voetballen. En hij trainde daar zo waanzinnig goed. Dat zij dachten, hij is eigenlijk zo goed. Alleen hij is 16, dus ik kan hem niet opstellen. Maar hij is zo goed, ik moet eigenlijk deze jongen opstellen. Dus dan hebben ze alle ervaren spelers. De Julian Brandt en zo van deze wereld die er toen nog bij waren. Ik denk Julian Brandt of Kai Havertz. Hij kan misschien dat Brandt net weg was dat seizoen. Maar in ieder geval alle ervaren spelers naar binnen geroepen. En gevraagd van wij spelen eigenlijk met het idee om die Wiertz op te stellen. Moeten we het doen? En toen zeiden eigenlijk al die ervaren spelers, moet je doen. Hij is zo goed op de training, zal het ook wel in de wedstrijd kunnen. En zodoende kwam Wiertz op zijn 16e in de basis van Bayer Leverkusen. En dat vind ik ook altijd wel grappig, dat zelfs bij zo'n goede voetballer, waar het talent ervan afspat, speelt de factor toeval ook gewoon een rol. Al zeg maar niet die coronapandemie was uitgebroken, was hij waarschijnlijk niet gaan meetrainen met het eerste. En dan was hij niet zo vroeg al gedebuteerd. Ja, en nu dus wel. En waanzinnig. Echt van hem opgenoten dit seizoen.
Helemaal eens. Tot slot, want dit zal ook besproken worden straks in de live met Matthijs Vechten en Suleiman Usterk. De Premier League. Manchester City zal nu wel kampioen gaan worden, toch? Na het puntenverlies van zowel Liverpool als Arsenal.
Ja, ze zitten nu wel in pole position, om die term maar te gebruiken. Ja, ik kreeg in ieder geval continu het gevoel, City komt straks in die flow waar City altijd in komt. En dan moet ik nog maar zien of Arsenal en Liverpool dat kunnen bijbenen. Ja, waar ik benieuwd naar ben bij Sully is vooral de vraag, wat is er in hemelsnaam aan de hand bij Liverpool? Die waren eigenlijk best lekker bezig.
Ja.
En deze week twee wedstrijden. Nou, die wedstrijd ook tegen...
Atalanta, oh jee.
Maar ook tegen Crystal Palace. De eerste helft, ze waren zo waanzinnig slecht. Echt ongelooflijk slecht. Terwijl bijna iedereen is weer terug van de blessure. Je zou nu eigenlijk verwachten, dan kunnen ze nu eindsprint gaan inzetten. En dan in de tweede helft creëren ze nog een kans die dan gemist worden, et cetera, et cetera. En dan kun je denken, het ligt aan de gemiste kansen. Maar niveau wat ze neerlegden in die eerste helft tegen Palace. En die wedstrijd daarvoor tegen Atalanta. Ja, daar ben ik heel erg van geschrokken. Ik ben benieuwd of Sleeman daar een verklaring voor heeft.
Dat weet ik wel zeker. Pieter, dankjewel. En tot zetten ze.
Tot zetten ze.